Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 2. 122, ik ben verblijd. Wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, tot onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd. Wat er verder volgt, 122 vers 1 en 2. Heilig Woord zal u worden voorgelezen en wel uit het tweede boek van Samuel en daarvan het zesde hoofdstuk. De schriftlezing deze middag 2 Samuel 6, maar door vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna wij zingen Psalm 24, het tweede vers, wie klimt de berg des Heren op?
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Samuel 6. Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël 30.000. En David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baala in Juda om vandaar op te brengen de ark van God, bij de welke de naam wordt aangeroepen, de naam des Heren der Heerscharen, die daarop woont tussen de Gerubs. En zij voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze op uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is. En Uza en Ahio, Abinadabs zonen, leidden de nieuwe wagen. Toen zij hem nu uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel is, met de ark van God wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark heen. En David en het gehele huis van Israël speelden voor het aangezicht van de Heere met allerlei snarenspel van dennenhout, als met harpen en met luiten en met trommels, ook met schellen en met cymbalen. Als zij nu kwamen tot aan Nagons dorstvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark van God en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toren van de Heere tegen Uza, en God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf bij de ark van God. En David ontstak, omdat de Heere een scheur had gedaan aan Uza, een zwaar geslagen had, en hij noemde dezelfde plaats Peres Uza tot op deze dag. En David vreesde de Heere te dienzelfde dagen, en hij zeide, hoe zal de ark van de Heere tot mij komen? David dan wilde de ark des Heren niet tot zich laten brengen in de stad van David, maar David deed ze uitwijken in het huis van Obed-Edom de Gittiet. En de ark van de Heren bleef in het huis van Obed-Edom de Gittiet 3 maanden, en de Heren zegende Obed-Edom en zijn gehele huis. Toen boodschapte men de koning David, zeggende, de Heren heeft het huis van Edom en al wat hij heeft gezegend om de ark van God wil. Zo ging David heen en haalde de ark van God uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde. En het gebeurde, als zij, die de ark van de Heere droegen, 6 treden voortgetreden waren, dat hij ossen en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht van de Heere. En David was een god met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het gehele huis van Israël de ark van de Heere op, met gejuich en met geluid de bazuin. En het gebeurde, als de ark van de Heere in de stad van David kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitkeek. En als zij nu de koning David zag springende en huppelende voor het aangezicht van de Heere, verachtte zij hem in haar hart. Toen zij nu de ark van de Heere inbrachten, stelden zij die in haar plaats in het midden van de tent, die David daarvoor had gespannen. En David offerde brandoffers voor de Heere, voor des Heeren aangezicht en dankoffers. Als David geëindigd had het brandoffer en het dankoffer te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heeren der Heerscharen. En hij deelde uit aan het gehele volk en aan de gehele menigte van Israël, van de mannen tot de vrouwen naartoe, in ieder een broodkoek en een stuk vlees en een fles wijn. Toen ging al dat volk heen, in ieder naar zijn huis. Als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal zijn dochter uit David tegemoet en zeide: hoe is heden vandaag de koning van Israël verheerlijkt, die zich voor de ogen van de dienstmaagden zijner dienstknechten heeft ontbloot, gelijk een van die ijdele lieden zich onbeschamelijk ontbloot? Maar David zeide tot Michal: voor het aangezicht van de Heere, die mij verkoren heeft voor uw vader, en voor zijn ganse huis mij instellende tot een voorganger over het volk van, over het volk des Heeren, over Israël. Ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heeren. Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo, en zal nederig zijn in mijn ogen en met de dienstmaagden, waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Michal nu, Sauls dochter, had geen kind tot de dag van haar dood toe.
Psalm 132. Psalm 132, de versen 5, 6 en 9. 132, vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En wat er verder volgt, uw liefdegaven zullen worden ingezameld. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 132, de versen 5, 6 en 9. Gemeente, het gaat vanmiddag in de preek over de ark. De ark. Nee, niet de ark van Noach. Niet die ark van Noach met al die dieren in de tijd van de zondvloed, maar van de ark waarvan we lezen in Exodus 25, die in het heilige der heiligen was opgesteld. In het heiligdom, in de tabernakel aanvankelijk, later in de tempel. Die ark, wat was die ark? Wat was dan die ark? Nou, dat was een eenvoudige kist en die stond daar. Ja, gemeente, maar dat had betekenis. Die ark was buitengewoon mooi gemaakt door mensen die daar bijzonder gaven voor hadden. Bezaliel en Aholiab, waarvan we lezen dat ze door de geest van God bekwaam waren om al die dingen zo te maken zoals God dat bevolen had aan Mozes op de berg. En hoe moest die ark nu gemaakt worden? Het was een vierkante kist met louter goud overtrokken. En met aan beide zijden de zogenaamde handbomen waarmee ik die ark kon dragen. En het bijzonder, dat was eigenlijk het belangrijkste, het deksel wat op die ark stond, op die kist. Dat was van louter goud gemaakt, zeer kunstig, met engelenfiguren, de zogenaamde cherubim, die zo misschien, u hebt vast wel eens een afbeelding daarvan gezien, met hun aangezichten naar elkaar, naar beneden kijken, naar het dat gouden verzoendeksel, want zo werd dat deksel genoemd, het verzoendeksel. En het was juist belangrijk, want daar vond de verzoening voor de zonde plaats, de verzoening voor de zonde van het volk, waarbij de hoge priester die belangrijke taak had op die dag waarop hij dat heilige en dat heilige mocht binnengaan, de zogenaamde dag van verzoening, de grote verzoendag Yom Kippur. En gemeente, we moeten daar gelijk van zeggen, ja, dat had rijke betekenis in de zin van zinnenbeeldig, in de zin van een schaduw en een heenwijzing. Die ark wees ergens naartoe, naar de verzoening. Maar bijzonder, als we de eenheid van Oude en Nieuwe Testament beschouwen, naar hem, de Heer Jezus Christus, waardoor er verzoening is aangebracht tussen God en de mens. Dat verzoendeksel in de Griekse taal heet hilasterion, en Paulus in Romeinen 3 vers 25 gebruikt dat woord ook, dat God zijn zoon gesteld heeft tot een hilasterion, tot een verzoendeksel, om de zonde van schuldige mensenkinderen, om die te verzoenen. Maar we blijven even bij het Oude Testament, gemeente, vanmiddag. We blijven bij het Oude Testament. Want ook in dat Oude Testament wordt voortdurend naar die ark verwezen. Ik denk aan de psalmen die we ook gezongen hebben, psalm 122. De ark die van Gods gunst getuigt. Die van Gods gunst getuigt, die van Gods genade getuigt. Die ark was ook een teken van zijn gunst en van zijn genadige tegenwoordigheid onder Israël. Maar dat nooit vanzelfsprekend. Dat nooit vanzelfsprekend, want het bleef de heilige ark, dat heilige voorwerp. En dat werd wel eens vergeten, gemeente. We lezen in die boeken Samuel van die geschiedenis van de ark. En die ark, de geschiedenis van de ark is een bewogen geschiedenis. Een hele bewogen geschiedenis. Dat in 1 Samuel 4 kunt u dat lezen, van die strijd tussen Israël en de Filistijnen. Ja, dan moet die strijd gestreden worden. En die soldaten beginnen te vechten. En dan ineens komt de ark in het midden van de leger. En dan beginnen mensen allemaal te juichen. En denken, nou, als die ark er maar is, dan zullen wij wel overwinnen. Mis. Nee. De Heere, die kwam niet in het midden van het volk. De Heere gaf geen overwinning op de Filistijnen. Integendeel, dat was een grote nederlaag. Dat zijn ook dingen waarin we kunnen leren, hè. Dat het nooit vanzelfsprekend is. En dat slechts een uiterlijk steunen op iets, wat het dan ook is. Uiterlijk, zelfs als het om de meest heilige dingen gaat, dat het uitwendig steunen op iets. Nou ja, als ik gedood ben, dan zit het wel goed. Als ik belijdenis gedaan heb, dan zit het wel. Als ik aan tafel mag gaan, dan is het allemaal wel in orde. Vergis u niet. Dat is het wat de geschiedenis ons voortdurend leert. Niet alleen in dat eerste boek van Samuel. Waar die ark, ik kan natuurlijk niet de hele geschiedenis gaan behandelen. Die ark gaat dan naar het land van de Filistijnen voor een aantal maanden. 7 maanden, half jaar, maar dat, nee, dat gaat daar ook niet. En dan moet die ark weer terug naar Israël. En dan komt die ark in de handen van de zogenaamde lieden van Bet-Semes. En die kijken in die ark en dat is ook een oordeel. Die zijn nieuwsgierig, wat zit er eigenlijk in die ark? Ook dan blijkt het dat het om een heilige ark gaat. En dan komt die ark tenslotte in Kiriat Jearim in het huis van ene Abinadab. Abinadab, dat huis dat op de heuvel was. Dat huis dat is op de heuvel. En als ooit die ark moet worden opgehaald, dan moet hij die heuvel af. Nou, en dan zijn we in 2 Samuel 6. Dan zijn we inmiddels in 2 Samuel 6 beland. Het hoofdstuk waar het vanmiddag over gaat. En dan bijzonder de verhouding van David tot die ark. Het verlangen namelijk van koning David om die ark naar de Sionsberg. Die moet dan van dat huis van Abinadab, die heuvel af. En die moet dan zo naar de Sionsberg in Jeruzalem. Maar dan lezen we ook opnieuw dat het gaat om dat heilige voorwerp, die heilige ark. We willen met Gods hulp daarbij stilstaan deze middag. 2 Samuel 6. En daarvan het 9e vers. 2 Samuel 6 vers 9. Daar lezen wij het woord van God. En David vreesde de Heere tezelfde dagen. En hij zei, hoe zal de ark des Heere tot mij komen? Hoe zal de ark des Heere tot mij komen? Dus dat is waar het vanmiddag over gaat. David en de ark van God. In de eerste plaats zien we een oprecht verlangen. Een oprecht verlangen van David, namelijk om die ark, dus zoals ik al zei, om die naar Sion, naar Jeruzalem over te brengen. Een oprecht verlangen. Maar dan ook een bange vraag. En daar zullen we meer over horen, maar dat is die vraag, hoe zal die ark tot mij komen? En dan in de laatste, in de derde plaats, een uitgestelde hoop. Want dan wordt dat verlangen, dat wordt op de proef gesteld van David. En dat verlangen om die ark over te brengen, wordt door deze omstandigheden uitgesteld. Maar tegelijk ook dat verlangen nog sterker. Dus daar willen we bij stilstaan met Gods hulp. Want dat geldt altijd weer. Hoe lang je al op een preekstoel staat. En ik mag al een aantal jaartjes op zo'n preekstoel staan, maar elke keer weer hebben wij Gods hulp en bijstand zo nodig. David en de ark, een oprecht verlangen, een bange vraag, een uitgestelde hoop. Gemeente, het gaat dus in 2 Samuel 6 over David. David die inmiddels koning geworden is over gans Israël. De vorige koning Saul en zijn zoon Jonathan zijn gestorven. En dan zit je aan het einde van 1 Samuel Eerste Samuelboek, het einde van. Dat eindigt met die strijd tegen de Filistijnen. En dat eindigt met dat tragische einde van koning Saul. Dat hij zich van het leven berooft. En wat heeft David daar een smart over gehad? Ja, Saul, maar ook bijzonder natuurlijk zijn zoon Jonathan, die ook in die strijd tegen die Filistijnen omgekomen is. En dan kom je dus in het boek 2 samen. En dan die eerste hoofdstukken. Ja, nogmaals, we kunnen dus niet heel uitvoerig over alles, maar in die eerste hoofdstukken van het tweede boek van Samuel, daar gaat het over dat Saul is dan omgekomen, die is dood. En Jonathan is ook geen opvolger. Maar dan is er nog een voortdurende strijd tussen het huis van Saul en het huis van David. Want Saul is wel overleden, Jonathan, maar er zijn nog vele aanhangers van Saul. En de legeroverste, Abner, die leeft nog. En Joab, dat is de legeroverste, de legeraanvoerder van, van David, van het leger van David. En die wel eens schermutselingen, is voortdurend strijd. Dat duurt maar. En al die hoofdstukken, dat zijn bloedige geschiedenissen. Dat is, maar uiteindelijk, het leidt ertoe dat David de overwinning heeft. En dat David tenslotte erkend wordt door alle stammen in Israël dat hij koning is. Dat heeft even geduurd. Want eerst was je nog koning alleen in Hebron. Alleen in Hebron. En dat heeft zo'n 7,5 jaar geduurd. En dan tenslotte in Jeruzalem. En dan wordt hij dus erkend door gans Israël. Dus dat is even in het kort wat we moeten weten van de achtergrond daarvan. David is dus dan erkend als koning over gans Israël. Hij verovert Jeruzalem op de Jebusieten. En Jeruzalem wordt dan de stad Davids genoemd. En dan, wat is dan het verlangen van David? Wat is dan wat hem bijzonder, wat zijn hart inneemt? We zouden vandaag misschien zeggen, waar is hij vooral mee bezig? Wat houdt hem vooral bezig? En wat is voor hem het belangrijkste? Nou, dat het voor hem het belangrijkste is, dan gaat hij op zijn troon zitten en hij met zijn borst vooruit en dan zegt hij, kijk, ik ben uw koning. Over gans Israël, wat ben ik een bijzonder mens. Eindelijk heb ik rust gekregen. Eindelijk mag ik nu in dat grote paleis wonen en dan mag ik genieten dat ik, wat God al jaren geleden terug beloofd heeft, dat ik koning zou worden. En nu ben ik dat dan eindelijk, wat ben ik een gelukkig mens. Nee, gemeente, dat is niet het meest bijzondere. Dat is niet hetgeen Davids hart, waarmee Davids hart vervuld wordt. Nee, daar is een sterk verlangen in het hart van David. Als hij dan koning is, als hij daar dan in de stad Davids woont, die overwinning behaalt over Jebusieten en ook nog een laatste overwinning op de Filistijnen, zoals in het vorige hoofdstuk 2 Samuel 5 hebben we verlezen. Nee, wat is dan het verlangen van David? Dan is er maar één verlangen om de ark, die heilige ark, die kist, die zo lang al in dat huis van Abinadab verblijft, 20 jaren. 20 jaren zijn het inmiddels. Dan is er maar één verlangen. Die ark, die heb ik nodig. Ze zeggen, David, wat heb je met die ark? Die kist die staat daar rustig, laat die maar lekker. En ik zeg het even in mijn geworden. In het huis van Abinadab. Nee, zegt David, ik kan niet zonder de ark leven. Want de ark is de ark der verzoening. En ik heb die verzoening zo nodig. Het is de Heere die tussen de cherubim woont, zo we dat uitgedrukt hebben. Waar die twee engelen staan. Daar woont de Heer. Daar woont de Heer. En ik kan niet zonder die. Gemeente, even tussendoor een vraag. Mag ik een vraag stellen? Is dat ook uw verlangen? Is dat ook uw hoogst verlangen? Zoals vertolkt door de dichter op Psalm 84, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Hoe brandde mijn genegenheid? Brandend verlangen. Hoe brandde mijn genegenheid om zeer voor of in te trainen? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Nou, dat leeft in het hart van koning David. En dan besluit hij dus vanuit dat diepe verlangen, vanuit dat hartelijke, die hartelijke wens, dat hartelijke verlangen, dan besluit hij dus om die ark uit het huis van Abinadab op te gaan halen. Dat huis, en heel belangrijk, dat op een heuvel stond. Ja, en dat doet hij niet in eentje. Dat doet hij niet met een paar mensen, nee, dat doet hij met een grote schare. In het eerste vers lezen we dat hij dat met een schare van 30.000 man, 30.000 mensen. Dus dat is nogal wat. Hij maakt er een hele gebeuren van, een optocht van mensen. Ik vind dat kennelijk belangrijk, dat ook anderen dat zullen zien. En zo gebeurt het. Zo gebeurt het. Die ark wordt op een nieuwe wagen gesteld. En zo wordt de ark opgehaald uit het huis van Abinadab. En die Abinadab die heeft twee zonen. De een heet Uza en de andere heet Ahio. Zonen van Aaron. En die leidde deze wagen waarop die ark gesteld werd. Ark op een wagen. Net gezegd dat die ark handbomen had, waarmee die ark gedragen moest worden door de levieten. Dat mocht niet, ook niet zomaar door iedereen gedragen werden, maar bijzonder door de levieten uit de stam van Levi. Dat was hun taak, dat was bijzonder een opdracht van God gegeven. Maar ja, Matthew Henry die denkt dat Uza ook uit de stam van Levi wordt. Maar goed, dat valt niet te bewijzen volgens anderen. Maar in ieder geval, ze doen het. En deze Ahio loopt voorop. En Uza die loopt aan de zijkant van de ark. In ieder geval, Ahio gaat voorop, vers 4. En zo maken ze daar een heel gebeuren van. Uit dat huis van Abinadab. 20 jaar daar geweest. 20 jaar heeft die ark daar gestaan. 20 jaar. Ahio en Uza hebben 20 jaar die ark daar zien staan. 20. Dan ben je helemaal vertrouwd met die ark, zou je zeggen. Ben je helemaal vertrouwd. Maar ook het grote gevaar. Dat je dat ook eigenlijk weer gewoon begint te vinden. We zijn allemaal mensen. En in het begin is het allemaal bijzonder. Dat kan ook zo in het geestelijk leven zijn. Dat kan met de dienst van de Here zijn. Dat kan met het ambt zijn. Als je net ambtsdrager bent, dan is alles wonderlijk. Als je net aangenomen bent aan de theologische school, dan is ook alles zo wonderlijk. Maar ja, dan zit je daar 3, 4 jaar op de school en dan begint dat ambtelijke leven. En ja, begrijp je wel, dan vind je het, dat is het grote gevaar, dat je dat eigenlijk allemaal maar weer gewoon, dat je eigenlijk vergeten bent, dat dat allemaal zo'n wonder. En dat speelt ook, en dat moeten we toch ook bedenken op de achtergrond, dat speelt hier ook een rol. Maar zover is het nog niet, nee. Die ark die moet met groot tamtam zouden we zeggen, met grote vreugde, met opzienbarende dingen moet die ark uit dat huis, moet die van die heuvel moet die afgevoerd worden. Met vreugde en muziekinstrumenten. Met muziekinstrumenten. Ja. In het Nieuwe Testament kennen we dat niet. Maar het Oude Testament is er vol van muziekinstrumenten. Als een middel om God groot te maken. En zo komt die ark van die heuvel af. En ja, die ark heet, die kar heeft de nodige vaart gekregen. En zo komen ze bij Nagons dorsvloer. En dan lees je, zo strekte Uza die zoon van Abinadab, zijn hand uit aan de ark van God en hield ze, want de runderen struikelden. Ahio loopt voorop, maar hij loopt aan de zijkant. En ja, hij komt van die heuvel af en dan weer die dorsvloer. En dan rijpen zijn handen. Zijn onreine handen die reiken naar de ark. En dan lees je iets, gemeente, wat eigenlijk onverwachts was. Waarvan wij moeten zeggen, nou, moet dat nou zo? We zijn al mensen, wij denken het op. Wij zijn zulke dwaze mensen, wij zijn zo. We raken zo gewend aan alles en ook wat er in de Bijbel staat. En wij vinden het al gauw overdreven. Maar toen ontstak de toorn des Heren tegen Uza. En God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid. De toorn van God ontsteekt. Als een vuur. Zoals een vuur, een brandend vuur, ontsteekt tegen deze man Uza. En hij stierf al daar bij de ark van God. Als je die woorden op je inlaat, hij stierf, ja, je moet allemaal sterven, maar hij stierf bij de ark van God, in Gods ongenoegen. Die brandende toorn, God sloeg hem al daar, om deze onbedachtzaamheid. Sterven bij de ark. De ark die van Gods gunst getuigt. Ja, maar niet alleen van Gods gunst, maar ook van zijn ongunst. Wanneer wij namelijk op een onheilige wijze met de ark omgaan. Tot grote ontsteltenis van koning David. Vers 8. En David ontstak omdat de Heer een scheur gescheurd had aan Uza. Ja, gemeente, nogmaals. Je bent er hier maar geneigd om zo te zeggen, nou was dat nou zo vreselijk erg? Was dat nou zo erg, hè? Die ark die heeft wat vaart gekregen, want die komt van die heuvel af. En die, nou ja, en dan die Uza, die reikt zijn handen begrijpelijk als de runderen struikelen en hou je die ark even vast. Nou ja, is dat nou zo? Zo denken wij. Zo denken u en ik. Zo schijnbaar zo'n kleine overtreding. En dan zo'n zware straf, zeg. Nou, dat is toch wel een beetje overdreven. Zijn. Ja, zo zijn wij mensen altijd maar weer menselijk bezig. En zo denken wij zo vaak menselijk over God. Maar gemeente, hier twee dingen. Twee dingen. In Numeri 4 vers 15, daar staat uitdrukkelijk dat we het heilige niet zouden aanraken met onze onreine handen. Dat is één. En twee, gaat het over het hart van Uza. Over de dingen die wij niet zien, maar die God wel ziet. Het is kennelijk in onbedachtzaamheid, op een nonchalante wijze, is het gebeurd. Niet met eerbied voor het heilige. En vanwege die gewenning, want nogmaals, die ark had daar 20 jaar bij zijn vader in het huis gestaan, en dat was gewoon een normaal iets geworden, dat was eigenlijk iets heel gewoons. Dan zag hij eigenlijk niet meer de echte waarde van. En dan komt de Heer. Dan komt de Heer. En dan steekt de Heer. En zegt ze, is dat nu zo vreselijk zwaar? Ja, gemeente, mag ik even terug gaan naar het paradijs? Mag ik even naar het paradijs gaan? Daar staat die boom van de kennis van goed en van kwaad. En daar neemt Eva van de vrucht van die boom van kennis van goed en van kwaad, en ze eet. En ze geeft het aan Adam. Nou, is dat nou zo erg? Is dat nou zo erg? Hoe vaak doen wij, wat pakken wij niet een vrucht? Is dat nou zo? Ja, zo denken wij, gemeente. Maar de Heer had gezegd, ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. God laat niet met zich spotten. En zo had de Heer ook gezegd, ten dagen, als iemand onheilig de ark aanraken. Maar dat, wie had er ooit aan gedacht? Wie had er ooit aan gedacht? Abinadab of Uza of Ahio. Wie zal daar ooit aan gedacht hebben? Kennelijk niet, gemeente. Kennelijk niet. Maar David, hij ontsteekt ook in grote ontsteltenis. Van, ja, verschrikkelijk wat hier gebeurt. En de plaats waar het gebeurt, die krijgt ook een naam ter gedachtenis. Hij noemde dezelfde plaats. Peres Uza, tot op deze dat de Heer had het scheur gescheurd. En ja, gemeente, dan dat verlangen wat David heeft, ja, daar blijft ineens niet veel van over. Wat was dat verlangen sterk? En wat had hij, toch een liefde tot de Heer en tot zijn dienst. En ineens, dan, wat hier gebeurt, en dat er blijft helemaal niet van over. David vreesde de Heer te diezelfde dagen. Zijn hart wordt geslagen met bange vrees. Met bange vrees. Van wat gebeurt hier? Verschrikkelijk. Oh, want hier is iemand gestorven. En het is altijd erg als iemand sterft. En de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En zullen we eraan denken, gemeente, ook in vakantietijd. Natuurlijk, vakantietijd mag een tijd zijn van rust en van ontspanning. Maar, oh, elk jaar het niet waar. Elk jaar dan lees je het weer van een man of van een vrouw in de krant. Ze waren op Kreta. En een vriendin die heeft het moeilijk in het water. En haar vriendin van 42 jaar die springt er achteraan en verdrinkt. Of een ander, zoals we hoorden. Op vakantieadres, fietstochtje, komt terug, valt op de weg. Misschien hebt u het ook al gehoord van meneer Slingeland, woonachtig in Moelkapelle. En dan ineens wordt de levensdraad afgesneden, dan is daar de dood. Maar dan hier natuurlijk vooral de manier waarop, sterven is God ontmoeten. O, als God dan zo heilig is, wie ben ik dan? Ja. Bang vrees vervult zijn hart. Maar ja, het is David de man naar Gods hart. Daar zal toch ook kinderlijke vrees toch wel bij geweest zijn. Ja, wie zal het hart van David hier recht kunnen peilen? De David vreesde de Heer, staat er. En als het gaat over vrees, ja, dan is er soms bange vrees. Angst. Vrees voor de straf. Daar kun je indrukken van hebben als je denkt, oh verschrikkelijk, wat zal het toch zijn om gestraft te worden voor de zonde. Ja, en dat kan soms heel ver gaan, maar dat wil nog niet zeggen dat iemand de kinderlijke vrees van de Heer deelachtig is. He? Judas was ook bevreesd, bang voor het oordeel. En Farao ook, en Saul ook, maar er was geen kinderlijke vrees bij. Maar hoe dat ook verder is, gemeente, in het hart van David, het zal wel een mengeling zijn van bange vrees, indrukken van dat vreselijke oordeel, maar tegelijk ook weer kinderlijke vrees. Heren, oh, verschrikkelijk, oh, wat is het, heren, dat die Uza dan moet sterven, wie ben ik? Want dan komt die bange vraag die hij stelt. Hij zei, David zei, hoe zal de ark des Heren tot mij komen? Hoe zal dat moeten, heren? Eerst dat verlangen, eerst die blijdschap en al die mensen op de been gebracht. En dan gaan we dat even doen. En dan gaan we naar het huis van Abinadab. En het wordt tijd dat die ark toch, die moet toch een plek hebben in het heiligdom. En verderop in het boek Samuel staat ook dat hij dan zegt, ja, ik woon in een mooi huis, maar die ark die woont in het midden van de gordijnen. Dan heeft hij ook nog een begeerte om een mooie tempel te gaan bouwen. Nou, dat gaat ook niet door, dat weten we, dat Salomo dat later zal doen. Maar in ieder geval, ach gemeente, wat is er van over? Hoe zal de ark des Heren tot mij komen als de Heer zo heilig is en zo rechtvaardig is? Hoe zal ik dan voor hem zo voor kunnen bestaan? Dat diepe besef, gemeente. Wie God is en wie ben ik daar tegenover. Ik dacht het wel even te kunnen doen. En ik had toch zo'n verlangen om de Heer te dienen. En ik had toch zo'n lust om die ark naar de Sions te brengen. Maar je vergeet één ding. Je vergeet één ding. God is heilig en rechtvaardig. Psalm 24. En we hebben dat ook gezongen. Psalm 24. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Oh, het is een plaats van heiligheid. Het zijn heilige voorwerpen. En daar moeten we eens bij stilstaan. Dat moeten we beseffen en moeten we blijven beseffen. die God is. En dat we voor die God niet kunnen bestaan. Want Psalm 130 zegt, zo gij Heer. En dat is dan toch wel, hè, als je dat mee moet maken. Als je dat voor je ogen ziet gebeuren. Als je dat voor je ogen ziet gebeuren, dan gaat u zo. Gaat u zo. Hij zat neer. Hij is omgekomen. Vlak bij de ark die van Gods gunst getuigt. En dan moet je daar sterven. O Heere, wie ben ik? Hoe zal ik voor u kunnen bestaan? Zo gij, Psalm 130 zegt, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gade slaat. Ach, wie zal dan bestaan? Wie zal dan bestaan? Dat is een vraag die alleen beantwoord kan worden. Niemand. Niemand zal voor uw aangezicht kunnen staan. En niemand zal voor uw aangezicht kunnen bestaan als God mij zou doen naar zonde en ongerechtigheden, wordt u zijn getroffen, maar dan zou ik ook getroffen moeten worden, want wie zal voor Gods aangezicht kunnen bestaan? Allen zijn immers afgeweken, zegt Paulus in Romeinen, die allen hebben gezondigd, niet alleen u zijn heeft gezondigd, en dan kunnen niet boven u zijn gaan staan, ook vanmiddag niet, gemeente, want dan zeggen dat die u zou zeggen, wat is dat toch voor een vreemde man geweest, die had dat toch kunnen weten, hij had toch kunnen, ja gemeente, we kunnen er niet boven staan als de Heer in je leven komt. Als de Heer in je leven komt, dan wordt de Heer heilig en rechtvaardig. God is te rein van ogen dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. En oh, als de Heer met zijn liefde komt en zijn genade, dat liefde, dat hart vervuld wordt, ja, dan is het goed. Romeinen 5 vers 5 zegt, die liefde Gods in het hart uitgedrukt door de kracht van Gods geest. En dan komt de liefde tot de Heer, liefde tot God, liefde tot zijn dienst. En liefde tot zijn woord. En liefde tot zijn volk, zijn kinderen. En liefde tot zijn inzettingen. Ach, dan is alles liefde. En zo was het bij David ook, het was allemaal liefde. Hij zou, hij wenste maar één ding. Hij was koning geworden, nee. Daar kan hij geen rust in vinden. En daar is zijn hart niet in de eerste plaats nu zo vol van mij. In de eerste plaats, die ark, die heb ik nodig. En zo denkt hij, ja, zo denkt hij de Heere wel te kunnen behagen. En dan ineens dit. Dan ineens dit. Wie zal kunnen bestaan? Hoe zal de ark des Heeren tot mij komen? Nee, David, dat zal nooit zo gaan. Dat is onmogelijk. Hoe zal die ark tot mij komen? Maar hoe dan, gemeente? Hoe dan? Dat is alleen door hem. Davids grote zoon. Alleen in en door hem waar die ark naartoe verwees. Die in deze wereld gekomen is. Om de weg te gaan van lijden en sterven, die eerst de weg van vernedering is gegaan. Die weg van kruis. Van kruis en lijden. Diezelfde weg die David gegaan is naar dat koningschap. Eerst vernedering. Eerst verworpen worden. Maar dan ook die weg van verhoging. En dat is, gemeente, dat is de prediking van deze middag. Het kan alleen. Hoe zal die ark des Heeren tot mij komen? Hoe zal ik verzoening vinden bij God? Alleen in en door hem, Davids grote zoon. Die de toorn van God gedragen heeft. Die de brandende toorn van God geblust heeft. Op Golgotha's kruis, want je leest dat Uza geslagen werd. Dat Gods toorn ontstak. En dat hij Uza sloeg. Maar Davids grote zoon is geslagen. Geslagen door de toorn van God. En zo is hij stervend weggezonken op Golgotha's kruisheuvel. En is hij de dood ingegaan. Waarom? Om doodschuldige zondaren met God te verzoenen. Alleen in en door hem zal een zondaar voor Gods aangezicht kunnen bestaan, hij die zich hellediep heeft willen vernederen. Hij die zich overgaf in de dood, dat zal alleen door hem kunnen. Wat is dat toch een les, gemeente? Dat is de les voor David. Maar dat is ook de les voor deze middag. Ja, maar er was toch wel zoveel liefde bij David. Ach ja, dat is groot. Als er liefde mag zijn en verlangen mag zijn voor de Heer. Tot zijn dienst. En tot zijn inzetting. En tot zijn volk. En noemt u maar op. Maar daarmee wordt God niet verzoend. Het is niet aan ons verlangen. Omdat ik zo'n verlangen heb naar de Heer. Naar zijn dienst. Omdat ik toch zoveel liefde heb tot de Heer. Dan zal de Heer. Daarom zal de Heer wel het goed maken dat die ark dan naar de Sion. Nee, gemeente. Zo niet. Hè? Zo niet, zo zal het niet gaan. En dan moet de mens maar achtergebracht worden. Dat dat dan mogelijk is van onze zijde. Dan moet dat inderdaad een keer van onze kant de dood in en afgesneden. Dat het dan mogelijk wordt. Je dacht dat je Heer behaagde. Je dacht dat je toch goed bezig was. Je dacht dat je toch de Heer al een dienst bewees. Je dacht dat het allemaal wel goed lag met de Heer. Maar het kan alleen door die ark des verbonds. Door hem, die zelf de ark, die zelf het verzoendeksel is, waarvan Paulus nogmaals zegt in Romeinen 3 vers 25, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, hilasterion, tot een verzoendeksel. Het kan alleen in en door hem, die zijn dierbaar bloed gestort, heeft die grote hoge priester die zijn leven overgaf, het is alleen door bloed, dat een zondaar verlost en verzoend zal kunnen worden, want zonder die bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dat moet David leren. Dat moet Job leren. Dat moeten al Gods kinderen leren. Dat het alleen door dat bloed en verzoening is. Dat ik voor Gods aangezicht zal kunnen bestaan. Maar laat ons eerst zingen van Psalm 21. En daarvan het eerste vers 21. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweegt hem voor ogen. Met wat blijde zielen vreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. Vers 1 van Psalm 21. David en de ark des Heren, een oprecht verlangen, een bange vraag, een uitgestelde hoop. Want dan moet David dus afzien van dat besluit om die ark de Sionsberg op te brengen. Vanwege vrees en ontzetting. Dat moet allemaal uitgesteld worden. En waar gaat die ark dan naartoe? Hoe moeten we dat oplossen, denkt David. Dan doet hij ze, staat er, afwijken in het huis van ene Obed-Edom, de Getiet, Obed-Edom. En daar op het Edom, daar verblijft de ark 3 maanden. 3 maanden. En gemeente, wat lezen we dan? Nou, gaat dat dan maar zo verder. Nou, dan staat er iets bijzonders in het 11e vers. Want dan staat er dat de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Obed-Edom, een godvrezend man. Die de ark in zijn huis krijgt. Wat is die er goed mee geweest? Wat is die man er goed mee geweest? Met die ark. En dan kennelijk gemeente heeft deze Obed-Edom anders naar die ark gekeken. En anders deze ark behandeld dan Uza. Het kan niet anders. Want dan wordt hij gezegend vanwege de ark. Wat een verschil. Die onbedachtzaamheid van Uza. En die bedachtzame Obed-Edom. Heere zegend. Gezegend huis ben je. Oh, wat ben je gezegend. Wat heb je gezegend gezin. Als de ark des Heeren. Wat bedoel ik daarmee? Wat bedoel ik? De Oud Testament. Maar Nieuw Testament. Wat ben je gezegend. Als de Heer in je huis woont. Als de Heer daar ook is. Je huwelijksleven. Als je getrouwd mag zijn. Als je mag gedenken ook. Maar wat ben je gezegend als de Heer daar is in je gezin. Dat wil niet zeggen dat het allemaal voor de wind gaat. Ja, het gaat allemaal geweldig. Allemaal over rozen. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Er zijn ook zorgen en moeite. Denk maar aan Job. Die ook grote noden in zijn gezin had. Maar toch gezegend. Gezegend. En gemeente dan, eens gaan die 3 maanden voorbij en dan horen we niets eigenlijk. Dat is eigenlijk een stille tijd. Dat is een stille tijd geweest. David gaat gewoon weer terug naar Sion, naar Jeruzalem. Wachtenstijd. Maar gemeente, dat is niet zo erg om een keer te wachten. Dat hij nog eens goed denkt. Wat was nu eigenlijk mijn verlangen? En wat is nu eigenlijk die ark? En hoe moet er met die ark worden omgegaan, gemeente? Dat is niet zo erg. Om een keer een stille tijd te hebben. Of de Heer die even je apart neemt. En zegt, wacht even. Wacht, zo wil ik het niet. Zo gaat het niet. Dan wordt die hoop uitgesteld. En die krenkt wel het hart, zegt de spreukendichter. Die uitgestelde hoop krenkt het hart. Dat is niet eenvoudig. Dat is niet simpel. Je had toch verlangen, je wilde toch wat doen in Gods koninkrijk. En dat gaat niet. Er komen andere dingen. Begrijpt u wel? Hoe zal de ark des Heeren tot komen? Nou, hij zal met die vraag, dus zal hij wel gebleven. Die bleef als het ware hangen in. Hoe zal dat nou moeten, heren? Want toch bleef dat verlangen op de bodem van zijn hart. Dat werd ondanks de hele geschiedenis van Uza, werd dat niet weggenomen. Maar wel met de worsteling, met de aanvechting. Gemeente, we gaan afsluiten hier. Die vraag, hè. Hoe zal die ark tot mij komen? Misschien is dat ook wel uw vraag. Of jouw vraag. Hoe zal nou de ark, hoe zal de Heer Jezus tot mij komen? Hoe zal ik hem leren kennen? Hoe zal er nu licht vallen op de ark? Op de diepe betekenis van die ark. Misschien bent u er ook wel mee bezig. Met. Is dat uw worsteling ook? En zegt u, oh, ik vrees nog dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Ik zal nog als een Uza openbaar komen. Want ik ben ook zo vaak onbedachtzaam. Onbedachtzaam. Ik weet niet goed, heren, hoe het allemaal moet in mijn leven. En misschien ook dat grote gevaar van gewenning. En zoals in het leven van Uza, die heeft daar 20 jaar in dat huis van Abinadab, zijn vader. Heeft daar 20 jaar tegen die ark. En dan liepen ze langs en dus op een gegeven moment zagen ze die hele ark niet meer. Oh, wat een ontzaggelijk gevaar, wat een geestelijk gevaar. Onze ogen moeten worden geopend, gemeente. Voor wie God is. En wat die ark nou inhoudt. Dat het een heenwijzing is. Naar Gods genade en naar God. Die verzoening die alleen door voldoening plaats kan vinden. Die grote verzoening als die grote hoge priester. Dat heeft alles met die ark te maken. Maar als je dat niet voorzien maar ziet. Als je daar nou voorbij gaat. Als je de ganse geschiedenis vergeten bent. Als je daar je ogen voor gesloten bent. Dan gebeuren er dit soort dingen, gemeente, en dan moet je alleen maar vrezen, heren, bewaar me er toch voor. Bewaar me er toch voor. Maar dan de ogen toch geopend voor hem. waarvan de ark een schaduw was, zeggen we dan, hè? Een schaduw voor afschaduwing. Een beeld, een type, een symbool, hoe je het ook noemt, maar dat wees alles heen naar hem, dat God nu in Christus verzoening gevonden heeft voor een schuldig mensenkind. Daartoe is hij gekomen. En dan na die 3 maanden, hè, als David dan geboodschapt wordt dat het huis van Obed-Edom, dat die Obed-Edom er goed mee was, dat die Obed-Edom gezegd, ja, dan komt dat hele verlangen weer terug. En dan is het anders. Dan is het anders. Dan wordt die ark met vreugde opgehaald. En dan huppelt David voor de ark heen. En dan is die ark anders in zijn ogen. En dan gaat hij ook uit blijdschap uitdelen. Uitdelen van de gaven die God hem geschonken heeft, want hij is immers koning geworden over Israël. En dan wordt het alles in een ander licht gesteld. En dan gaat hij die gaven uit. Is het ook niet een beeld van de hemelvaart van de Christus, van de zaligmaker van Davids grote zoon, die ook de Sionsberg is opgegaan. En die ook gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensen. Ja, daar zingt Psalm 68 van. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En je hebt de gevangenis gevoerd, gevankelijk gevoerd. Ja, je hebt gaven genomen om uit te delen onder mensen. En zo deelt de Heer nog gaven uit. Ook vanmiddag nog. Zo wil hij nog uitdelen. Aan zondaren en zondaressen. Aan een schare van duizenden. Zo wil de Heer nog zijn gaven kwijt. Ook vanmiddag nog. Mag nog geboodschap worden. Bij de Heer is er een volheid. Als je zegt, oh, hoe zal dat moeten? Ik ben zo'n uza, ik ben zo'n dwaas, ik ben zo'n man, die man die dus. Ik begrijp ze al. De Heer is daartoe gekomen. Om zich over zulke zondaren te ontfermen. Amen. Eindigen we nog met dank zeggen, Heer. En dan liggen er ook lessen in de geschiedenissen van het Oude Testament. Oh, dan kan het ook onze vraag zijn. Hoe zal die Arendes Heer tot mij komen? Hoe zal dat moeten, Heer? Maar hebt u ook de weg gewezen. In hem moet de Heer Jezus Christus, waarvan de ark een schaduw is, dat hij verzoening heeft aangebracht in dat dierbare bloed. Al zo alleen zal een mens voor u kunnen bestaan. Heb zo dank, Heer, wat u gaf. Wees zo met ons. En geef ons in u te eindigen en hoor ons om Jezus wil. Amen. Dan gaan wij die psalm nog zingen. Psalm 68 en daarvan het 9e vers Godswagens. Boven het luchtigswerk zijn 10 en 10.000 sterk, verdubbeld in getalen, wat er verder volgt in het 9e vers van 68. ontvangt de zegen des Heren, ga daar heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.